Goedemiddag, gemeente. Hartelijk welkom ook in deze dienst voor eventuele gasten hier in de kerkgebouw ook thuis met ons verbonden. Op deze zondagmiddag belijden wij dan ook dat onze hulp in onze enige verwachting in de naam van de Heere Heere is. Die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 68 en daarvan het derde vers. Spring op van vreugd, verhef zijn lof, die daar woont in het hemelhof. Een vader is hij de wezen, die het weduwen ook haar recht verschaft. Psalm 68 en daarvan het derde vers, dat gaan we nu ook zingen. Zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7 zingen wij nadat wij de Heer, onze God, het geloof beleden hebben. En ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk, in de gemeenschap der heiligen, in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Open Gods woord in het Oude Testament, eerste boek van Koningen. We lezen hoofdstuk 17 in zijn geheel. In vers 14, waar ook het hele hoofdstuk is, de tekst voor de preek. Hoofdstuk 1 Koningen 17 vanaf vers 1. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, dat is tot Elia: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, er was een weduwvrouw hout aan het spokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stukje brood voor me mee. Maar zij zei: zo waar de Heere, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het spokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak eerst voor mij een kleine koek en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en de kruik zal niet. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Ze ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei ze tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man God? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf het aan zijn moeder. En toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. We zoeken het aangezicht van de Heer in ons gebed en we doen voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor zuster Klein die in Sliedrecht nu verzorgd wordt en nog revalidatie moet ondergaan. We doen ook dankzeggingen en voorbeden met zuster Broekhuizen. Ze mocht afgelopen vrijdag geopereerd worden na eerder een teleurstelling dat de operatie niet door kon gaan. En aanstaande donderdag hoopt ze uitslag van het onderzoek een weefsel te ontvangen. En we doen ook dankzegging met zuster Zeedijk die in de afgelopen week de hoge leeftijd van 91 jaar mocht bereiken. Verheft uw harten tot God. Ja, Heere, u bent een vader der wijzen en verschaft de weduwe haar recht. U ziet onder het zwakke. Ja, u leert zelfs de sterke om zwak te zijn, zodat zijn kracht dan ook in u ligt. En zo hebben we deze geschiedenis van Elia en die heidense weduwe van Sarfat gelezen. En dan vouwen wij onze handen. Wij staan voor uw aangezicht om uw woord te verkondigen. En dan bidden we het u: vervul ons met uw heilige geest, zodat uw woord gesproken zal worden en uw woord ook kracht zal doen in onze harten. Ja, dat u van dood levend zal maken. Ja, dat het woord ons ook in alle beproevingen die wij op onze weg tegenkomen, ons zal versterken. Zodat we niet de kracht in onszelf zullen zoeken, maar juist boven alles door u versterkt zullen worden. Ja, dat we juist ook in al die beproevingen troost mogen vinden. Troost vanuit uw woord. En dat we in al deze dingen er ook weer van bewust worden van het wonder van uw trouwe zorg. Voor een ieder van ons, heel persoonlijk, maar ook in onze gemeente. En zo willen we ook voor onze gemeente bidden, nu we hier als gemeente samen zijn. U kent ons. U weet dat we klein geworden zijn. Maar wilt u ons kracht geven? Ja, dat we zo sterk mogen zijn dat we niet op onszelf zien, maar juist op u zien. Dat we ziende op u juist op onze post blijven. Heer, u kent onze gemeente. Ja, het is uw gemeente. Wilt u de weg wijzen die we gaan moeten? En wilt u het werk van de verschillende commissies ook zegenen? Commissie van Beheer, het werk wat zij gedaan hebben. De commissie onder leiding van Kees van Breugel. Heer, zegen dat werk. Wij weten niet wat we doen moeten. En daarom als gemeente vouwen we telkens onze handen en bidden we het u, Heere, wilt u ons de weg wijzen. En aan de andere kant, als we zien wat u ons gegeven heeft, zo ontzettend veel, uw woord, elke zondag weer, we zeggen u dank. Dank voor uw trouwe zorg. Ja, en geef dat we dat mogen zien. Dat we daardoor bemoedigd mogen worden. En zo, nu we zo samenkomen. En vanuit dit gedeelte ook onderwezen worden over het geloof. De eenvoud van het geloof. Heer, wilt u dan het geloof werken bij wie dat geloof niet kennen? Open het hart. Zodat het ontvankelijk is voor uw woord. Verlicht ons verstand, zodat we begrijpen wat dat woord ons te zeggen heeft. Ja, dat we u mogen zien. Heer, we bidden voor elkaar. We bidden voor onze kinderen die nu vakantie hebben. En dan zeggen we u dank voor alles wat u hen in het afgelopen jaar op school gegeven hebt. Het onderwijs wat ze mochten ontvangen. De gezelligheid en de vriendschappen die ze hadden met vriendjes en vriendinnetjes op school. We zeggen u dank voor wat u ook de leerkrachten gegeven heeft, dat zij de kinderen ook voor mochten gaan in het Bijbelonderwijs, in het leren van de psalmen. Maar ook om hen toe te rusten, ook de vaardigheden te leren voor de maatschappij waarin ze straks ook een plaats zullen krijgen. En zo zeggen we u ook dank. Dank voor wat u gegeven heeft in het leven van zuster Zeedijk. De afgelopen week mocht ze de hoge leeftijd van 91 jaar bereiken. En dan bidden we het u, Heere, wilt u met haar zijn ook in het jaar wat voor haar ligt. Geef dat ze in al deze dingen ook rust en vrede mag vinden in u, in uw woord. Ja, dat ze er hoop voor leven en sterven op u mag sterven. We zullen met haar zijn. De kinderen en kleinkinderen ondersteunen ook hen. Wij zijn erbij. In alles wat zij nodig hebben. Heer, we bidden ook voor zuster Klein. U kent haar. De hersenbloeding. Of het herseninfarct wat ze gehad heeft. Het herstel wat voorspoedig mag gaan. Maar toch nog voor revalidatie naar Sliedrecht. En dan zeggen we u dank dat, zoals het er nu uitziet, alles voorspoedig mag gaan. Dat ze ja, binnenkort misschien ook weer naar huis mag. Wilt u met haar zijn. Dus ze daar waarschijnlijk met ons verbonden is. Heer, ondersteun haar. Wees aan erbij. We zeggen u ook dank voor de geslaagde operatie van zuster Broekhuizen. Eerder deze week ging de operatie niet door. En toch kon het vrijdag wel gebeuren. En we zeggen u er dank voor dat het toch zo spoedig kon. En nu leggen we het in uw handen. Geef, Heere, dat we ook aanstaande donderdag ook verblijd zullen worden als ja, de uitslag van de onderzoeken zullen komen. Heer, wilt u met hen zijn in al deze dingen? Wilt u met een man zijn, met hen beiden? Ondersteun ook hun kinderen in deze weg en alles wat ook bij hen leeft. Heer, zo leggen we heel die familie in uw handen. Heer, we bidden ook voor anderen uit de gemeente die te kampen hebben met ziekte. Of op krachten hebben te komen. Wilt u dan bij hen zijn? Wilt u met hen zijn die een sluimerende ziekte onder de leden hebben? Zoveel vragen, zoveel angst ook kan opleveren. We leggen het in uw handen en we bidden het u of u rust wil geven. We bidden voor hen die te kampen hebben met psychische pijn en zorgen. Zorgen die ons leven en ons gezin kunnen tekenen. Wilt u met hen zijn, ondersteun hen. Heer, we zeggen u dank. Dank voor alles wat u ons als gemeente geeft. En nu we zo samengekomen zijn, willen we ook voor de wereld bidden waarin we leven. En dan bidden we voor Amerika, waar een aanslag op een kandidaat, Trump, gedaan is. Heer, we leggen het in uw handen. Heer, wilt u het ook daar in Amerika rust geven? Rust ook in deze verkiezingen. Als de spanningen ook op dat vlak oplopen. Heer, het wereldgebeuren kan ons zorgen maken, maar het ligt vast in uw handen. En u heeft gezegd dat de moeilijke tijden zullen komen, maar dat uw kinderen vast zullen liggen in uw handen. En daarom bidden wij of u uw kerk wil bewaren over het rond van deze wereld, dwars door alle politieke spanningen heen. Wat u zou met uw volk Israël zijn, wat op dit moment ook in een oorlog verwikkeld is. Heere, laat het vrede mogen zijn. Niet alleen vrede van geen oorlog, maar boven alles dat uw volk vrede mag vinden in u, de Messias, de Heer Jezus Christus. We bidden u dit alles op grond van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, op grond van zijn werk. We bidden u in de vergeving van de zonden. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 146, 3, 5 en 6. Straks na het amen van de preek zingen wij op Psalm 119, vers 33 en 84. 1 Koningen 17, vers 14, want zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meer in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het een olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem geven zal. Gemeente van Christus, Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, geloofde wel in de God van Israël, maar hij dacht dat hij God naar zijn hand kon zetten en daar politiek voordeel van kon hebben. Koning Achab geloofde ook in de God van Israël, maar net zoals de duivelen in God geloven, en die sidderen tenminste nog, maar Achab niet. Hij was een vijand van God, de God van zijn vaderen Abraham, Isaac en Jacob, en hij heeft er alles aan gedaan om God uit te wissen, uit te bannen uit Israël. Maar hoe mensen kunnen dwalen, hoe vijandschap te keer kan gaan om het laatste beetje geloof uit te roeien, het werk van God gaat door. Dat mogen we in dit hoofdstuk zien. Hoe juist in alle eenvoud, niet met geweld of de kracht en macht van hoogwaardigheid bekleden, maar gewoon in een paar eenvoudige mensen, Elia, een man van gelijke beweging als wij, en een weduwe, een heidense vrouw in Sarfat. Het eenvoudige geloof. Het geloof wordt op de proef gesteld. Elke gelovige die heeft er altijd wel op een bepaalde manier mee te maken dat het geloof op spanning komt te staan. God beproeft het geloof, zodat wij in het geloof ook steeds meer en meer van onszelf zullen afzien en ons vertrouwen in de handen van de Heer, onze God, zullen leggen. En zo, na de confrontatie met die goddeloze koning Achab, waarbij te zien was hoe de zonde hand over hand toenam, laat God nu gewoon hier dat eenvoudige geloof zien. Dat is ook gewoon het thema van de preek. De eenvoud van het geloof. En als eerste staan we stil dat dat grond vindt in het woord. Vervolgens dat het tot redding is in de nood. En als laatste dat dat versterkt wordt door de beproeving. Achab en het volk zijn van de Heer afgedwaald en ze hebben de God des levens bewust ingeruild, vervangen door andere goden, Baal en Asjera. En tegen de achtergrond van de geschiedenis van de goddeloze koning van het tienstammenrijk van Israël heeft God in zijn woord ruimte gemaakt om het geloof van mensen te beschrijven die in hem geloven. Want zoals we in de eerdere preken al gezegd hebben, het is geen geschiedenisboek die precies weergeeft wat belangrijke mensen doen. Nee, hier wordt de dingen van God beschreven, de geschiedenis die God gaat. En het tellen niet hoge koningen, nee, dan telt het geloof in de Heere, de God van Israël. En hier gaat het over geloven. Geloven zonder complicaties, eerlijk en oprecht, het eenvoudige geloof. En dat eenvoudige geloof nu functioneert te midden van een leven wat zo gecompliceerd kan zijn, vol vragen zit. Het eenvoudige geloof, wat dwars door alles heen op ons afkomt, rust vindt in het woord wat de Heere gesproken heeft. En zo zien we in deze geschiedenis twee mensen. Twee mensen die op God vertrouwen. En de kinderen kennen die geschiedenis heel goed. Elia die gevoed wordt door de raven. En die weduwe die gevoed wordt doordat het meel wat in de pot zit niet opraakt en de olie in de kruik niet vermindert. Twee mensen. Verschillende beproevingen. Want dat is in feite wat we zien in dit hoofdstuk. Er zijn verschillende dingen. En in feite draait het om die ene tekst. Want zo zegt de Heere, de God van Israël. de Heere zegt, de Heere spreekt. En dat geldt voor Elia, dat geldt voor die weduwe. En heel duidelijk zien we in deze geschiedenis dat God tot deze mensen gesproken heeft, maar juist in zijn spreken, in het geloven bij die mensen ook te zien is, dat hij hen op de proef stelt. En zegt Jacobus het ook niet. Acht het voor enkele vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En u die de Heer al wat langer kent, u weet toch van de beproevingen in uw leven. En misschien zit u er op dit moment wel middenin, helemaal niet het gevoel heeft dat u beproefd wordt, maar dat u juist met allerlei vragen het uitroept naar de Heere uw God. En als de Heer ons geloof wil beproeven, als hij het geloof beproeft, dan doet hij dat niet om ons te testen. Om te kijken of het geloof wel echt is. Nee, dat hoeft God niet te testen. Want God weet wat zijn eigen werk is in het leven van een kind van God. Dan hoeft God niet te proeven of het wel echt is, het geloof. Nee, als hij ons zou testen of wij wel sterk genoeg zouden zijn in eigen kracht. Als God ons op die manier zou beproeven om te kijken of wij voldoende kracht hebben om te geloven in hem. Wie van ons zou dan staande kunnen blijven? Dan zakken we toch allemaal? Nee, juist de beproevingen, de verzoekingen wil de Heer gebruiken om ons steeds dichter en dichter bij hem te brengen. Ja, om ons juist sterk te maken in onze zwakte. Zodat we juist in de zwakte die we kennen, die we hebben, sterk mogen zijn in de Heer. Niet meer in eigen kracht allerlei dingen weer een oplossing en doen. Maar dat we juist tegen alle menselijke verwachtingen in op de Heer zullen hopen. En zo zien we in deze geschiedenis Elia. Elia, man Gods. Elia, een profeet waar wij niet in de schaduw kunnen staan, tenminste. Ik kijk altijd hoog tegen hem op, maar Jacobus zegt, hij is een man van gelijke bewegingen als wij. Elia, die moest erop voorbereid worden. Om die moeilijke opdracht, als na de droogte dat hij dan naar Ahab moet gaan en tegen de Baalpriesters het op moet nemen. Elia, die vanuit zijn diepe bewogenheid met het volk, wat hij afzag dwalen van de Heere zijn God, vanuit die diepe bewogenheid had hij gebeden om een oordeel. Vanuit die diepe bewogenheid was hij naar Ahab gegaan om dat oordeel aan te zeggen, zodat Ahab en het volk tot inkeer zouden komen. Geen regen, geen drouw, volstrekte droogte. En ook Elia zal daardoor getroffen worden. Want als er geen regen komt, dan zal Elia ook de last van hebben. Als hij tenminste al niet eerder door Ahab opgepakt zou zijn en te dood gebracht zou worden. En daarom komt het woord van de Heer tot Elia. En die zegt, ga weg, verberg je bij de Bijkrit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En ik zal je voeden met brood dat de raven zullen brengen. En je kunt water uit de bijk drinken. Dan moet je je voorstellen, Elia gaat erheen. Een kabbelend beekje, fris, helder water. Hij zal er aan de kant een onderkomen gebouwd hebben, of misschien was er al iets. En elke morgen en elke avond komen die raven aanvliegen. Aasgieren die eigenlijk alles zelf opschrokken. En nu komen ze met brood en vlees. Nou, Elia zal het met verwondering gezien hebben, brood en vlees. Een luxe voor die tijd. In die tijd had je alleen vlees bij een feestmaaltijd, dan werd er een dier geslacht. Maar voor de rest was het vaak een eenvoudige maaltijd van wat brood, wat graanproducten, wat fruit en andere dingen. Elia was verwonderd. Verwonderd over de trouwe zorg van de Heere, die raven kwamen. En misschien kunt u ook in uw eigen leven zoveel dingen noemen dat je zegt ja. Ik was er zo verwonderd over dat de Heere erbij was. Dat hij zorgde. Op allerlei manieren. En vanuit die verwondering vouwen wij ook elke keer onze handen als we bidden voor de maaltijd. En danken we. Maar zoals wij ons feitelijk gezien niet meer verwonderd zijn over de maaltijd die op de tafel staan, de luxe die wij hebben, zo zal het misschien ook wel met Elia gegaan zijn. De eerste dagen de verwondering. Maar je zal er ongeveer een jaar geweest zijn daar aan de Bekrit. En na een paar weken, maanden, half jaar. Als de raven dan toen 's morgens niet kwamen, had Elia misschien verwonderd gekeken. Want het was zo gewoon geworden, die raven elke morgen, elke avond. We kunnen zo wennen aan de wonderlijke zorg van de Heer. Dat we niet meer de verwondering hebben over het werk wat de Heer in ons leven doet. Maar dan, na verloop van langere tijd, in het begin was het water van de beek nog fris en helder. Maar nu ziet Elia dat die beek uitdroogt. En dat het stroompje steeds smaller en smaller wordt. En eigenlijk nog maar een klein troebelstroompje over is. En dat hij moeite moet doen om er nog wat drinkbaar water uit naar boven te halen. Hoe zal het verder moeten? Ja, die raven bleven komen, 's morgens en 's avonds. Maar als het water dan niet meer te drinken is, wat moet hij dan? De Heer had toch beloofd dat hij hem zou onderhouden? Dat was toch de belofte die de Heer gegeven had? Maar Elia, hij blijft trouw. Trouw aan het woord van de Heer. De Heer had gezegd, ga naar de Bekrit, dus ik ga erheen. En geduldig wacht hij daar of de Heer weer spreken zal. Laten we die lijn eens doortrekken naar onze gemeente. We zijn de preek begonnen met gemeente van Jezus Christus. Want onze gemeente is toch het eigendom van de Heere, onze God. Hoe klein we ook geworden zijn. Hoeveel vragen we ook hebben. We zijn de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de zeggenschap in onze gemeente. En laten we eerlijk zijn, we zitten in een situatie waarin we niet goed weten hoe we verder moeten. We maken ons zorgen. We wijzen verspreken die beek die voorheen zo krachtig stroomde. Daar is niet zoveel meer van over. Zullen we dan die vraag stellen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Dit was Elia die daar bij die beek zat en wel met zorg keek naar een stroompje wat steeds kleiner en kleiner werd. Maar geduldig bleef wachten. Geduldig wachten op de stem van de Heer. Luisteren naar de weg die Hij zou wijzen. Zullen we op die manier ook geduldig wachten en luisteren op wat de Heer ons zal zeggen. Dat we eerlijk zijn, geduld is niet onze kracht. Wij willen graag zeker weten wat morgen en overmorgen of volgend jaar gebeurt. Over 5 jaar zonder 10 jaars planningen. Geduldig wachten. Geduld is ook niet een bevriezen. Of een tegen beter weten in kamp achter vasthouden. Of maar zeggen van nou ja, dit loopt toch dood, laten we er gewoon mee stoppen. Nee, geduld is actief wachten. Elia zal met zorg naar het beekje gekeken hebben en zou in zijn persoonlijk gebed dat geen plaats in zijn gebed gehad hebben. Heren, brood en vlees heb ik, maar als dat water opdroogt, dan kan ik daar niet alleen van leven. En zo heeft het toch ook in onze gebeden een plek. Elia's geloof wordt op de proef gesteld. Gelovig blijft hij wachten op de stem van de Heer. En als dan de stem van de Heere klinkt, dan zegt hij de Heere dat hij naar Sarfat moet gaan. Naar Sarfat. En dat hij daardoor een weduwe onderhouden zou worden. En dat hij daar nu heen gaat naar Sarfat en onderhouden door een weduwe, daar kan hij grote vragen bij stellen. Want ook die opdracht is voor Elisa een beproeving of hij de Heer op zijn woord vertrouwt. Want hij moet naar Sarfat, wat in Sidon ligt. Sidon is een plaatsje aan de kust, net ten zuiden van het huidige Beirut en ten noorden van Tyrus. En hij bevindt zich op dit moment aan de overkant van de Jordaan. Hij moet naar Sidon. Izebel, de vrouw van Agab, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. Hij moet nu terug naar het bakermat van de afgod Baal, waar hij juist tegen ageert. En hij moet nu met zijn kemelharen mantelen en zijn goddel om, wat overduidelijk zal hij daarin herkend worden als een profeet van de Heere. Zo moet hij dwars door Israël heen op weg naar het bakermat van Baal. Toen de stem van de Heere tot hem kwam en hij er 's avonds over na zat te denken, zullen allerlei gedachten door zijn hoofd gegaan zijn. De mensen zullen hem zien. En als de mensen hem zien, zal het gerucht vrij snel naar de oren van Agab bereiken. En als hij dan Sidon binnengaat, zal hij daar niet herkend worden, zal ook daar niet onmiddellijk daardoor geseind worden naar het hof van Etbaal. Want die hongersnood die op zijn woord was, was al een jaar geleden en het zal ook in het hof van Etbaal besproken zijn. Schoonvader van Agab. En dan moet hij ook nog onderhouden worden door een weduwe uit Sarfat. De Heer had het volk wetten gegeven, zodat de weduwen en de wezen beschermd zouden worden. Maar daar in dat heidense land, zouden ze daar naar een weduwe omzien? De weduwen en de wezen in die tijd verarmden vaak heel snel. Ze behoorden tot de allerarmste van het volk. En het was nu al een jaar geen regen gevallen, zodat ook zelfs de rijken moeite moeten doen om eten te krijgen. En de geschiedenis zoals we die gelezen hebben en verder ook zullen volgen, dan zien we ook dat die weduwe in een zeer schrijnende situatie zich bevindt. En toch, hoewel deze gedachten door Elia's hoofd gegaan zullen hebben, de volgende morgen pakt hij zijn spullen bij elkaar en hij vertrekt. Hij gelooft eenvoudig het woord van God, zonder daarbij rekening te houden met allerlei vragen die vanuit de gewone praktijk van het leven en het logische denken bij hem opkomen. Hij gaat, omdat hij gelooft dat die God die hij dient bescherming biedt in de allergrootste nood. Dat is onze tweede gedachte. Het geloof is tot redding in de nood. Nou, de kinderen kennen de geschiedenis van die weduwe. Die weduwe, haar man is gestorven. En nu moet ze alleen voor haar zoon, voor haar jongen zorgen. En ik denk als die weduwe hier in Zeist zou wonen, dat die jongen dan nu op de Rehobotschool zou zitten. Misschien in groep 5, 6, ze zal ongeveer die leeftijd gehad hebben. Zit bij jou in de klas, die jongen. Zijn vader is er niet meer. En die merkt dat thuis het heel moeilijk wordt. Zijn moeder moeite heeft om rond te komen en merkt dat het eerst aan zijn kleren. Voorheen kreeg hij nog wel eens een nieuwe broek, maar nu moet er nog een jaar langer doen, terwijl er al een gat in zit. En nu de droogte ingevallen is en ook de rijke mensen moeite moeten doen om een eten te komen, worden hun maaltijden ook steeds schraler en schraler. Elke dag hetzelfde. Elke dag die kleine broodkoek die steeds kleiner en kleiner wordt en de kleine beetje soep waar je dat nog in kan dopen. En die soep wordt ook steeds dunner en dunner. En nu ziet die jongen zijn moeder weggaan om wat oud te sprokkelen. En hij voelt het. Misschien heeft zijn moeder het niet tegen hem gezegd, maar hij voelt het. Dit zal misschien de laatste keer zijn. En die vrouw gaat weg. Zij weet het. Dit is de laatste keer dat we eten. En daarna is er niets meer. Ze loopt het veld in. Misschien dat ze wat verder gelopen is dan anders. Misschien is ze daar in het vrije veld dat tranen wel de vrije loop gelaten. En daar ontmoet ze Elia. En wat ze nu gezien heeft van haar leer, dat weten we niet precies. Misschien heeft ze wel herkend als profeet uit Israël, met zijn typische kleding waarin hij herkenbaar is als profeet. Want als Elia aan haar vraagt om een beetje water, dan behandelt ze hem met respect. Natuurlijk, geef je kruik maar. En ik zal hem vullen, we hebben een diepe put en daar is toch wel wat water in te vinden. En als ze dan ook om brood vraagt, ja, dan zegt ze iets bijzonders. Dan zegt ze, zo waar de Heere uw God leeft. Deze vrouw uit het heidense Sarfat is bekend met Yahweh. Want zo noemt ze hem, Heere met hoofdletters, de God van Israël. Wat zou er met deze vrouw gebeurd zijn? Als weduwe. Misschien is ze daarvoor al vastgelopen met de goden van haar land, met Baal en Asjera. Misschien heeft ze daar in dat veld wel in de nood geroepen, als er dan een levende God is, laat die me dan helpen. Wat had de Heer niet tegen Elia al eerder gezegd? Ik heb in Sarfat een weduwe geboden om u te helpen. En u die de Heer kent, terugdenkt aan het moment dat je tot geloof kwam. Verder terugdacht, hoe vaak gaat de Heer met ons al in wonderlijke wegen, nog voordat wij tot geloof komen. En maakt de Heer ons op die momenten ook niet eerlijk? Eerlijk over de dingen waarin we zelf tekort schieten. Deze vrouw had ze ook met een smoesje ervan af kunnen maken. En zeggen, ja hoor, kijk, in de dorp is een bakkerij, daar kun je wel wat kopen. Nee, heel eerlijk, zegt ze tegen deze vreemde man. Ja, heel eerlijk, legt ze haar nood bloot voor deze man. Zegt, ik heb nog maar een handjevol meel in een pot en een beetje olie in de kruik. En nu ga ik het klaarmaken voor mij en mijn zoon. En daarna is het voorbij en dan moeten we sterven van de honger. Eenvoudige geloof tot redding in de nood. Ja, tot redding tegen de dood. Deze vrouw had de dood voor ogen. Ze voelde het, ze wist het. Als ze dit laatste beetje brood zouden eten, zou het daarna niets meer zijn. En dan nog een paar dagen, een paar weken, dan is het voorbij. Ik geloof niet dat wij op die manier ooit in het leven gestaan hebben. Misschien sommigen van ons de dood door ogen gezien tijdens een ziekbed. Maar geestelijk. Hoe zit het geestelijk met ons? Hebben we de dood in de ogen gezien? Toen de Heer ons verstand verlichtte. En we door de geest van God zagen waar dit leven naar heen loopt. Geestelijk de dood voor ogen. Wat is de kern van ons geloof? De kern van ons geloof is toch leven door het werk van de Heer Jezus Christus. Is dat ook de kern van uw geloof? In het begin heb ik Jerobeam genoemd, daar hebben we in de vorige preken weer stilgestaan. Jerobeam die geloofde in God. Maar hij had God nodig voor zijn eigen politieke doeleinden. En hij ging op die manier God manipuleren en in de vorm van bepaalde kalveren dienst instellen. Hoe is ons geloof? Is dat gericht op dit leven? Hebben we God nodig in de zorgen van dit leven, zodat Hij voor ons zorgt? Vinden we het fijn om naar de kerk te gaan, omdat we een fijne gemeente hebben en daarin de gemeenschap zo waarderen? En als we dan ziek worden, dat we dan naar elkaar omzien, dat zijn hele goede dingen ook. Maar is dat het enige van ons geloof? Is ons geloof dat we gewoon naar de kerk gaan omdat we van jongs af aan dat gewend zijn? Als we nooit in ons geloof stilgestaan hebben bij de redding voor de dood. Is ons geloof dan wel gericht op de kern van het geloof? Het leven door Jezus Christus. Want als we dat niet kennen, kunnen we veel geloven van God. Als we ten diepste dat niet kennen, dan gaan we ook voor eeuwig verloren. Bij de viering van het avondmaal zegt het formulier toch zo duidelijk. Ik voor u, opdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat ik voor u moet dan toch de kern van ons geloof zijn? Deze vrouw voelde aan de lijve haar nood. En ze benoemt het ook eerlijk. Dit is het laatste wat we hebben. We hebben niets meer. Gemeente, als in ons leven alle menselijke hoop uit de handen geslagen wordt, wil dat niet zeggen dat dat een vloek is. Omdat we juist dan, en dan moeten we dat niet met schaamte erkennen, dat we juist als we in de nood gebracht worden, dat we dan juist intens bidden tot de Heere onze God. Omdat we juist in die weg vaak onze hoop op God stellen. En dat als alles maar zijn gewone gang gaat. En dat hebben we net geschetst met Elia. En ik weet niet of dat zo was, maar het is zo menselijk. Dat als we de zegen van de Heere ervaren hebben, dat het na een tijdje weer gewoon wordt. Maar als we zo onze nood voor de Heere uitroepen, zoals deze vrouw haar nood voor Elia uitstaalde, dan mag ook het woord van de Heere klinken en Elia mag het dan zeggen. En dan mag hij spreken van de rijke belofte van God en dan zegt hij, wees nu niet bevreesd. Maar bak nu eerst voor mij een kleine koek en daarna voor jullie. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in die pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen zal geven. Als God tot ons spreekt in de nood waarin we zitten, is het eerste wat hij doet, is troosten. Vrees niet. Ik zal de tranen van je ogen afwissen, maar kijk maar. Kijk maar wat ik ga doen. En wat belooft hij haar dan? Dan belooft hij het leven. Elia en die weduwe met haar zoon zullen van de honger niet omkomen. Nee, voor Elia niet meer het luxe van elke dag vlees. Zoals Elia dat gewend was met die raven. Nee, nu elke dag een eenvoudige maaltijd, wat brood en wat soep of saus erbij, zoals de armen in die dagen gewend waren om te eten. Die vrouw, ze gelooft eenvoudig het woord wat de Heer door de mond van Elia tot haar spreekt. En ze gaat. En ze bakt voor Elia een koek. Misschien niet eens een kleine, wat Elia gezegd. Bak eerst voor mij een kleine koek. Nee, ze zal misschien gewoon dat meel gebruikt hebben en een grote koek gebakken hebben. Want het geloof verwacht toch grote dingen. Ze geloofde. En als ze die koek in de oven schuift om hem te bakken, en ze de pot pakt om dat laatste beetje meel er nog uit te schrapen voor haar en haar zonen, ziet ze dat er weer voldoende meer in die pot zit. En ook de volgende dag is het weer het geval en ook de dag daarna. Maar zoals wij het ook niet vreemd vinden dat de Heer ons dag en dag overvloedig te eten geeft, zoals dat misschien bij Elia bij de Beerkriek gebeurde, zo zal het misschien ook bij deze weduwe en de zoon gebeuren. Na een verloop van tijd zullen ze misschien wel weer gewoon vinden dat er meer in die pot niet opraakt. En moeten we niet eerlijk zijn nu die de Heere kent, zo verwonderd over de genade van God voor mij. En na verloop van tijd, we hebben vaak de neiging om het geloof te zien als een foto van onze kinderen. Want de kinderen hebben de schoolfoto gehad. Die wordt thuis in een lijstje gedaan, die zet je op de schoorsteenmantel. Nou, en als jullie straks terugkomen van vakantie en je gaat als die foto's aan, dan zie je dat je alweer iets groter geworden bent. Wat alweer iets anders is dan die foto. Zo is het ook met het geloof in de Heer, onze God. We kunnen niet iets statisch ervan maken. En wij hebben de neiging, als wij dat geloof vast willen houden is het eigenlijk zoals wij dat proberen te doen. De kinderen doen dat wel eens. Met de handen een kommetje maken en dan giet je water in. Nou, er blijft altijd wel wat achter, maar het meeste sijpelt tussen je vingers weg. Zo is het ook met het geloof in de Heer. Wij kunnen het niet vasthouden. Het moet elke dag weer vernieuwd worden. Het geloof heeft voeding nodig. Maar ook beproeving, zodat het sterker wordt. En dat is onze laatste gedachte. Het geloof wordt versterkt door de beproeving. Want als de verloop van tijd het gewone leven alles weer in beslag neemt, dan gebeurt er iets ergs in dat gezin van die weduwe. Die zoon wordt ziek. En zoals we het hier lezen, lijkt het of het heel snel gegaan is, heel plotseling, wordt hij ziek en sterft hij. En het verdriet van die vrouw is onbeschrijfelijk en je proeft het in haar woorden als ze tegen Elia zegt: hoe heb ik het nu met u, man God? Bent u nu bij mij gekomen om een ongerechtigheid in de herinnering te brengen, om een zoon te doen sterven? We kunnen dat goed begrijpen van die weduwe. En bij Elia proeven dezelfde wanhoop. Hij neemt het kind van haar over en gaat naar boven en dan roept hij de Heere aan. Moet je horen wat hij dan zegt? Heere, mijn God, hebt u nu ook deze weduwe bij wie ik als vreemde verkeerd zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? Elia snapt het niet. En die vrouw, ze zit in de dood van haar kind, haar eigen zoon. Elia, was zijn geloof nog niet sterk genoeg? Hij had tot de Heere gebeden en het regende niet meer. Hij werd daar bij de Bekrit onderhouden door raven. En nu een heidense weduwe die voor hem zorgt op een wonderlijke manier. Hij wist toch dat de Heere hem geroepen had. Ik weet niet welke vragen er door Eli zijn hoofd gegaan zijn. Hij is nu al een jaar bij de Bekrit geweest en nu zit hij in buitenland, in het bakermat van de afgod Baal. Zou hij geen vragen gehad hebben? Zou hij zich niet het gevoel gehad hebben, ben uitgerangeerd daar in het buitenland, in Sidon en in Israël, gaat het maar gewoon op dezelfde voet verder? Wat heeft er voor zin gehad? Begrijpelijke vragen die wij ook op een bepaalde manier kunnen hebben als we in het ambt staan of gewoon het ambt alle gelovigen als vader en moeder. Zal het door het hoofd van Elia gegaan zijn. Van één ding wat opvallend is. Als hij bidt, dan zegt hij: Heere, mijn God. En het woord mijn God, dat komt niet zo vaak voor dat Elia dat zegt. Maar juist hier bij deze geschiedenis, juist in de nood, roept die Heere mijn God. Het mijne van het geloof, midden in de nood. Elia klampt zich vast. In de eenvoud van het geloof. Midden in de gecompliceerdheid van het leven waarin hij zich bevindt. En deze vrouw, in haar prille geloof in de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, heeft ze toevlucht gevonden onder zijn vleugels. Maar heeft ze in haar prille geloof ook al de vergeving van haar zonden ontvangen? Welke ongerechtigheid, welke zonden deze vrouw aan denkt, dat weten we niet. Sommigen denken dat ze misschien dat kind in overspel gekregen heeft en dat dat nu een rol speelt. Maar ze wordt hier als een weduwe geschetst. Een andere plaats in de Bijbel is de Bijbel ook heel eerlijk als het gaat over overspel over een hoer die tot geloof komt. Maar hier wordt ze als een weduwe getypeerd. Maar hoe het ook is, ze denkt terug aan haar zonden. Ze heeft haar hoop en verwachting op de God van Israël gesteld. En misschien heeft ze in al die vragen, toen alles weer zijn gewone gang ging, ook wel zoiets had van, hoe zit het dan met Baal en Asjeren? Zijn dat geen goden? En misschien heeft ze wel twijfels gehad of andere dingen die een rol speelden. Maar nu haar zoon gestorven is, legt ze onmiddellijk verband tussen haar zonden en de dood van haar kind. Dat is heel begrijpelijk. Als we mensen tegenkomen die ook iets ergens in hun leven meegemaakt hebben en een verband leggen met hun persoonlijke zonden, is het ontzettend moeilijk om dat uit hun hoofd te praten. Want met name met het verliezen van een kind. God straft onze kinderen niet om onze zonden, niet op die manier in ieder geval. Geef mij uw kind, zegt Elia. En op een wonderlijke manier geeft de Heere het kind van deze vrouw weer terug aan zijn moeder. En dan zien we hoe haar geloof versterkt is in deze gebeurtenis. Want als ze zo dat kind weer mag ontvangen, en misschien is ze daarvoor wel alle vertrouwen op Elia gesteld. Elia was het die de zorg dat er meer in die pot kwam, dat er olie in de kruik kwam. Elia was het die onder mijn dak woonde. Elia was het waardoor ik rust en vrede mocht vinden. Elia was het waardoor ik beschermd word. Maar nu ze haar kind weer terug en nu zegt ze, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere uit uw mond waarheid is. Het eenvoudige geloof. Niet het geloof in de zin dat het makkelijk is. Nee, dat niet. Maar eenvoudig, ongecompliceerd, gericht op het woord van God. Hoe is dat in uw leven? Met uw geloof? Is dat gericht op de Heer? Zoals Elia. Vertrouwd op de Heere, midden door allerlei vragen in het leven heen, maar één vaste koers. Ik luister naar de stem van de Heer en ik volg hem. Of is uw geloof zoals die weduwe? Dat u de Heere kent in de nood van uw leven. Maar misschien toch weer gewend geraakt aan het evangelie en zoveel andere dingen in ons leven, waar we toch nog naast God ons vertrouwen op stellen. Misschien allerlei afgoden in ons leven, nog de Baal en de Asjera, die hebben we niet, maar wel andere dingen waar we ons vertrouwen op stellen. En als uw geloof dan beproefd wordt. De moeite en zorgen in uw leven, de andere dingen die in de kerk gebeuren, door een ziekte. Als uw geloof beproefd wordt. Acht het dan voor vreugde. En dan is het niet een vreugde zoals de wereld dat kent. Maar een vreugde omdat de Heere ons daar nabij is. En dat we dan eenvoudig geloven in de Heere onze God. Eenvoudig geloven, dat betekent niet op allerlei dingen vertrouwen, maar alleen gericht op het werk van de Heer Jezus Christus. Jezus Christus die in onze plaats is. En die ook uit de dood weer opgewekt is door de Vader. En dat we daarop mogen zien, is dat nu de reden dat we dan vandaar het ook mogen zeggen, ja Heere, nu weet ik het. Nu weet ik het dat het woord wat u gesproken heeft waar is. Is dat uw vaste vertrouwen? Is dat de hoop in uw leven? En is dat niet de rijkdom van de Heere onze God? Die ons telkens weer opzoekt. Ook als wij zomaar weer gewoon het gewone dagse dingen overmand worden. Hij zoekt ons weer op. zodat wij steeds weer tot uw belijdenis komen. Ja, Heere, nu weet ik dat uw woord de waarheid is. Amen.
Danken en
bidden. Drieënig en heilig God, u kent onze weg. En dat ligt veilig in uw handen. Ook al weten wij vaak niet waarheen dat gaat. En door welke moeilijke wegen dat soms moet gaan. Maar u kent onze weg. En we bidden het u, Heere. Wil met uw geest juist dat geloof versterken. Dat het geloof eenvoudig mag zijn, gericht op u. Niet met allerlei andere zaken verweven, maar alleen het geloof in u, in uw woord. Ja, nu weet ik dat het woord van u, Heere, de waarheid is. We zeggen u dank. Dank voor wat u ons gegeven heeft, ook deze dag weer. Waarin uw woord mocht klinken in het midden van onze gemeente. En we bidden het u, kom met uw Heilige Geest. Zodat dat woord ook kracht mag doen in onze gemeente. Heer, wilt u met ons zijn als we naar huis gaan. Wilt u in de komende periode ook bij ons zijn. Ook met ons als predikantgezin als we de komende 4 weken vakantie zullen hebben. Volgende week ook op vakantie zullen gaan. Het ons ook na deze periode ook weer bij elkaar brengen. Heer, wilt u ook met anderen zijn die met vakantie zullen gaan. Wees ook hen erbij. Verbind ook voor hen die thuis blijven en ja, van ook kinderen, kleinkinderen op vakantie zijn. Heer, wilt u in al deze dingen bij ons zijn. Wilt u voor ons zorgen. Zodat uw naam in ons leven, in onze gemeente, geëerd en geprezen zou worden. We bidden u dat. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen. En die naam, zo heilig, groot en goed. Goede tier en vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op iets gunst voor hopen, eeuwig voor ons hopen, weer steeds alle smart, Psalm 33 vers 11. Liefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven bij u allen. Amen.